Echt heel fijn om weer bij u te zijn. En ik was erg getroffen door de inleiding in verband met die chemo. Want ik heb dat ook meegemaakt, zoals u weet. Hè? En ik heb eigenlijk van de Heere bijzondere genade gekregen. Hij heeft mij genezen. En ik heb dat in een klein boekje geschreven. En dat heet Leven in geleende tijd. Ik heb er 500 van laten maken. Maar ik had er misschien beter 1000 laten maken. Want ze zijn al op. Ik heb heel, heel grap nog een klein beetje voor u bewaard. En die liggen daarachter op de tafel. Dat boekje, dat kost €2. Heeft het mij gekost. €2 doet natuurlijk niemand zich pijn aan. Maar ja, 500 maal €2, dat doet dan wel pijn, hè? En daarom heb ik er een doosje bij gezet. En misschien kunt u daar €2 in doen als u een boekje meeneemt. En dat is alles wat ik heb, dus u moet maar een beetje delen met elkaar, zodat iedereen het een keer kan lezen. Het is maar een dun boekje. Ik heb er ook een paar Engelsen bijgelegd. Voor diegenen die graag Engels en goed Engels verstaan, kunt u misschien een Engels boekje meenemen. En dan moet u maar kijken hoe ver u er mee uitkomt. Maar de Heer is goed en hij heeft mij genezen. Mijn vrouw maakt een veel moeilijkere tijd door. Die is gevallen met de fiets. En u weet, ze heeft al een hele tijd rugklachten. En dat was een heel stukje verbeterd doordat de dokter had de zenuweinden gevoelloos gemaakt. En daardoor had ze veel, veel minder pijn. Maar met die val met de fiets zijn we weer helemaal terug bij af. Is dat weer helemaal weg. Dus dat moet opnieuw gebeuren in deze maand november. De 6e en de 20e november. Misschien wilt u ook voor haar bidden als de Heer dat zo leidt. Een andere zaak waar ik u in de eerste plaats dank voor wil zeggen is, ik heb afgelopen donderdag op onze Vlaamse familiedag gesproken. 1 keer per jaar hebben wij Vlaamse familiedag van de evangelische christenen van de diverse denominaties samen. Dan komen er heel, heel veel mensen. Dit jaar waren er meer mensen dan vorig jaar. Ook de jeugd was dubbel zoveel als vorig jaar, dus dat was heel fijn. En ik heb daar 2 keer gesproken. En ik denk dat ze mij gekozen hadden vanwege dat ik weer genezen ben en vanwege mijn leeftijd. Want het ging over volharden. En 's morgens ging het over jong gedaan en 's middags ging het over, nee, 's morgens jong geleerd en 's middags over oud gedaan. Ja. En de Heer heeft dat bijzonder gezegend. Want ik heb echo's teruggekregen uit de nazorg. En echt heel dankbaar hoe God dat heeft gebruikt. Dus ik ben zo dankbaar dat ik nog mag dienen. Maar voor ik uw gebed wil vragen ook, is ik ben in contact met een jongeman gekomen. Dat is ongeveer nu een week of 6 geleden. En die komt uit de Satans aanbidding. Die heeft zijn bloed aan Satan geofferd. Ongelooflijk, die duisternis, die diepte. Maar, hij heeft de Heere Jezus gevonden. En Adrie van den Berg en ikzelf hebben een bevrijdingsgebed over hem uitgesproken. En de Heer heeft hem vrijgemaakt. Natuurlijk, de Satan laat hem zomaar niet los. Hè? Dat weet u, dat gaat. Dus we zijn eigenlijk in een hele geestelijke strijd gewikkeld. En 1 keer per week kom ik met hem samen. Voor een dik uur. Om hem te helpen te groeien in Christus. En misschien wilt u ook voor hem bidden. Ik noem hem Walt, dat is niet zijn naam. Maar ik denk dat gezien alle verhalen die over hem rondgaan, dat hij beter een schuilnaam heeft. En de Heer weet wel wie u bedoelt als u zegt voor Walt. Ja? En bid dat ik wijsheid mag krijgen om me echt te begeleiden en dingen in zijn leven te helpen rechtzetten. En ook bid bijzonder voor hem, bescherming. Dat de Heer zegt, en ik zie hem groeien. Ik zie hem groeien. Ik bedoel, het is nog maar 6 weken. Maar wonderlijk hoe dat hij dingen ontdekt. Hij zegt, dat kan niet meer. He? Dus dat is eigenlijk heel bijzonder. En dan het laatste wat ik u gebed voor wil vragen. Is ik mag de 14e van deze maand, dus dat is woensdag over een week, naar Hongarije gaan om daar een conferentie, een trainingsconferentie van gemeentestichters te helpen. En dat is eigenlijk heel bijzonder, omdat 10 jaar geleden waren er een 7-tal mensen uit Hongarije naar België gekomen. Ik deed in die tijd een fast-track training voor church planters. Dus zeg maar een spoedcursus voor gemeentestichters. En die hadden dat gehoord, zeggen, mogen wij ook komen? Ik zei, nou, als je een vertaler meebrengt, dan kom maar. En er waren er 7. En die jongens, dat waren precies stofzuigers. Alles wat gezegd en gedaan werd, namen ze op. En die zijn naar huis gegaan en die hebben het in de praktijk gebracht. En in deze laatste 10 jaar hebben ze 6 nieuwe gemeenten gesticht. In Hongarije. En nu zeiden ze, wij gaan doen wat Johan daar in Brussel doet. We gaan ook zo'n training houden hier, voor mensen. En dus voor de mensen in Hongarije en voor de buurlanden. En dat gaat dus gebeuren. En dan hebben ze me een brief geschreven. Zeggen, wil jij niet komen? En de eerste spreker zijn. En ja, ook nog een paar andere onderwerpen doen. Maar de titel was, als een veteraan gemeentestichter. Ik vond dat zo'n mooie titel. Die titel heb ik nog nooit gekregen. En bid ervoor alstublieft dat het een inspiratie mag zijn. Want vandaag is het natuurlijk veel, veel moeilijker om te evangeliseren en gemeenten te stichten. Hoe kom je in contact met mensen? Jullie in deze hoek van Nederland is het misschien nog wat makkelijker. Maar de rest van Europa, het is een goddeloze bende. Het is gewoon een goddeloze bende. Dat is wat het is. Ook in België. Niet te geloven. En de kerk en het evangelie en God wordt allemaal weggedrukt. Helemaal weggedrukt. En dat gaat zelfs extreem. In Brugge hebben ze altijd een kerstmarkt. Nu mogen ze dat niet meer de kerstmarkt noemen. Nu moet dat jaarmarkt heten. Gewoon om alles wat christelijk is weg te duwen uit de samenleving. Maar wij mogen opstaan in genade van de Heer en zijn goedheid verkondigen en uitleven. Ja? En daar gaat het ook over deze morgen in de prediking. En als u een Bijbel hebt meegebracht, wilt u dan Thessalonicenzen opzoeken. De eerste brief. De Thessalonicenzen. En dat hoofdstuk gaan we samen lezen. En vertrouwen dat de Heer ons daardoor wilt opbouwen. 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1, vanaf vers 1. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en in de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders en zusters, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Here toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukking. Met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want uit uw midden heeft het woord van de Heere luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemel te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toren. Nou, in dit gedeelte zegt Paulus eigenlijk dat deze mensen navolgers geworden zijn. Dat leest u in vers 6. En dan in vers 7 zegt hij, jullie zijn voorbeelden geworden. En dat is het thema van navolgers voorbeelden worden. En dan ga ik dat in 3 stukjes verdelen. 1 is hoe ze navolgers geworden zijn. Daarna hoe ze voorbeelden geworden zijn. En dan tenslotte hoe ze voorbeelden blijven. Ook nog zelfs voor ons vandaag. Paulus is in Thessalonica gekomen nadat hij eerst in Filippi het evangelie had verkondigd. Maar daar hebben ze hem weggejaagd. Zoals hij op verschillende plaatsen is weggejaagd. Met veel pijn en moeite. En toen is hij in Thessalonica gekomen en toen heeft hij opnieuw het evangelie verkondigd. Ondanks dat hij de laatste plaats mishandeld was. En hij wist wat een beetje daar te wachten stond. Maar u kunt in hoofdstuk 2 lezen. Hij zegt, jullie weten van waar ik kwam en dat ik eigenlijk moeite en problemen kon verwachten. Maar ondanks dat heb ik jullie toch het evangelie verkondigd. En nu, Paulus die was natuurlijk niet alleen een fijne gemeentestichter, maar die had ook een stukje zorg voor die gemeente. Dus 4 jaar later is hij in Korinthe en dan schrijft hij vanuit Korinthe deze brief aan de gelovigen, aan de gemeente in Thessalonicense. Hij had eerst al Timotheus gestuurd, want hij was ongerust. Houden zij het vol onder de verdrukking, onder de vervolging, onder de moeilijkheden die ze moesten meemaken? Dus hij had Timotheus gestuurd. En in hoofdstuk 3 kunt u lezen dat Timotheus is nu teruggekomen en die brengt goed nieuws mee. Ze zijn standvastig, ze houden vol, ze gaan met de Heer Jezus. En daarom kan Paulus deze brief schrijven en zeggen, jullie zijn niet alleen navolger, maar jullie zijn ook voorbeelden. En dan begint hij met het eerste over het feit dat zij navolgers geworden zijn vanaf vers 3. En dan zegt hij, zonder ophouden denk ik, wanneer ik voor jullie bid, aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop. Geloof, hoop en liefde. Maar in een andere volgorde. Hij begint hier met de liefde, geloof en dan hoop. Maar u moet letten op die voeging, die bijvoeging die hij daarnaast plaatst. Want hij spreekt over de inspanning van uw liefde. Hij spreekt over het werk van uw geloof. Hij spreekt over de volharding van uw hoop. Dus het gaat niet alleen maar over liefde en hoop en geloof, maar er is iedere keer een aanduiding daarbij. En hij begint dus met te zeggen, het werk van uw geloof. Een werkzaam geloof, dat is wat we moeten hebben. Niet alleen maar zeggen, ja, ik geloof dat, maar dat geloof moet ook functioneren in ons leven. Dat moeten we uitleven. Dat moet bepalen wat we doen en wat we niet doen. We wandelen in geloof in de weg van God. Maar ons geloof wordt beproefd, zoals ik gezegd heb, en soms is dat heel moeilijk. We maken allemaal beproevingen mee, op de een of de andere manier. Dat kan zijn ziekte, dat kan zijn tegenslag, dat kan zijn een vroegtijdige dood van een geliefde. Dat kan zijn dat je eigenlijk gehaat en verwenst wordt omdat hij Jezus volgt. Er zijn heel veel mogelijkheden waar ons geloof op de proef gesteld wordt. En dan komt het erop aan of we een werkzaam geloof hebben. Of we dat volhouden. Als het beproefd, als het getest wordt, hoe staan we er dan in? Nu, in hoofdstuk 5 van dezelfde brief, vers 8, vindt u deze drie dingen ook nog een keer genoemd. Dat is maar één bladje verder natuurlijk, hoofdstuk 5, vers 8. Maar laten wij, zegt hij, die van de dag zijn en nuchter zijn, bekleed zijn met het borstharnas van geloof. De andere vertaling zegt met het schild. En geloof en liefde en met de hoop van de zaligheid als een helm. Zie je, dus dat is wat Paulus ze meegeeft. Alle drie deze dingen die functionerend moeten zijn, die ons moeten leiden en beschermen. Nou, die inspanning van liefde en dat werkzame geloof is natuurlijk iets wat je dagelijks meemaakt. En wat je eigenlijk ook iedere keer bij herhaling meemaakt. En soms wordt het geloof ook op de proef gesteld, gewoon door twijfel. Intellectuele twijfel. Is het wel allemaal zo? Ik was op een conferentie in begin van dit jaar, in april. En dat was een zendingsconferentie, dus al die mensen die er waren, waren allemaal in de dienst van de Heer, zendelingen, gemeentestichters, verkondigers, jeugdwerkers. Maar allemaal mensen die dus voortdurend het evangelie uitdragen. En daar hadden ze een workshop ingericht voor geloofstwijfel. Geloofstwijfel. Omdat ook predikanten en zendelingen en voorgangers en ouderlingen en aanverwante vakgenoten ja, worden ook aangevallen. Twijfelt u wel eens? Komt het wel eens in u op? Daar moet je niet beschaamd over zijn, als dat zo is. Want als je gelooft, word je aangevallen. Dat geloof wordt beproefd. De duivel beproeft u. De wereld beproeft u. Uw eigen verdorven hart beproeft u. Maar in 1 Korinthe 10 staat dat de Heere barmhartig is en dat hij niet zal toestaan dat u boven vermogen in de verzoeking komt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. Maar het geloof, dat wordt wel op deze wijze toch getest. Maar dat gaat dan samen met die twee anderen. En het volgende wat we dan lezen is over die liefde. En daar is het woord wat erbij gevoegd wordt, een inspanning. Een inspanning van liefde. En dat vraagt moeite. Elkaar liefhebben. En dat is een beetje een romantisch woord, elkaar liefhebben. Maar in de praktijk komt het erop neer dat je inderdaad daarvoor offers brengt, dat je daarvoor inspant. Ik weet niet of u ooit dat grapje wel eens gehoord hebt van die jonge man die een brief schreef aan zijn verloofde. In Vlaanderen ze zeggen aan zijn lief, zeggen ze dan bij ons. En hij schreef een brief en zegt, ach, ik zie je toch zo graag. Ik hou zoveel van je. Ik zou de bergen willen beklimmen om je in mijn armen te nemen. Oh, ik ben zo in liefde met jou. Ik wil de oceanen doorzwemmen om in je ogen te kijken. Ik ben zo verliefd, ik hou zoveel van je. Ik kan het niet uitdrukken. En van onder stond er dan, PS, ik kom zaterdag als het niet regent. Nu moet je even over jezelf denken. Wij zingen aanbiddingsliederen. Wij prijzen de Heer. We zeggen dat we hem lief hebben. Maar hoe is het in de praktijk? Woensdag, donderdag, vrijdag. En dat we elkaar lief hebben. Ja, want het is die liefde die ook in de gemeente moet functioneren. En er is altijd wel een broeder of een zuster in een gemeente die uitverkoren is om onze liefde te testen. Een lastige. Bij ons zeggen ze een kwaaie. Ja. Een karaktertrek die niet meevalt. Kritiek. En dan komt erop aan of we die inspanning willen doen om toch lief te hebben. Mijn vrouw en ik, als wij in Hasselt zijn, dat is de gemeente waar we bij horen. We zitten altijd zo'n beetje zo vooraan. Mijn vrouw zit graag vooraan, ik eigenlijk niet, maar ja, ik moet volgen. Hè. En daarachter ons zit er altijd een mevrouw, die is 80, in de 80. Eind in de 80. Die hebben jarenlang in de zending gewerkt, dat is een hele fijne vrouw. En, maar die is natuurlijk een beetje doof geworden. En ja, wat andere dingen als je in de 80 raakt, weet je wel. En die maakt dan voortdurend opmerkingen. Dus die zit dan achter ons en die zegt dan op een... Niet iedereen kan het horen, maar als hij er vlakbij zit, dat vertaal ik weer niet. Ze spreken te zacht. Ze beginnen niet op tijd. En dat is waar, bij ons beginnen ze niet op tijd. Weet je dat maar. Zij moeten het elke zondag zeggen. En als het lang genoeg geduurd is, zeggen ze, ja, nu weet ik het wel. En van mijn vrouw en mij is dat een inspanning van liefde. Om me na de dienst te zeggen, hey Betsy, ik ga een tas koffie voor je halen. Blijf maar lekker zitten. En om ze lief te hebben. En dat is hoe dat werkt. Dat is hoe dat werkt. Geloof, ja, dat moet werkzaam zijn. Maar die liefde, dat vraagt ook een inspanning. En die moet je ook leveren om eigenlijk de gemeente van de Heer Jezus Christus te zijn en navolgers te zijn. En dan het derde wat erbij komt is de hoop. En bij die hoop staat dat we eigenlijk volharden moeten. En dat is natuurlijk de verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Maar we moeten ook vandaag in die hoop leven. In die hoop dat we echt in Jezus zijn en met Jezus mogen leven. U weet, een paar jaar geleden hebben we dat project in Polen gedaan, weet u dat nog? Heb ik u gevraagd om te bidden voor elke, als u een auto zag met een Pools nummerplaat, weet u nog? Ja. Iemand heeft me later eens gezegd, je hebt ons te pakken genomen. Want er rijden zoveel van die Polen rond. Maar zodoende is er veel gebed voor Polen ontstaan. En het thema van de 7 jaar durende actie was Realna Nadzieja. En dat betekent de werkelijke hoop. En die jongens, die Poolse jongens, die dat project hoofdzakelijk geleid hebben, die hebben dat voor me vertaald en uitgedrukt. En dit is hoe het klinkt. Wij leven met echte hoop. Realna Nadzieja. Een hoop die verder reikt dan alle anderen. Steeds inspirerend, nimmer eindigend, altijd transformerend. Een tastbare hoop, steeds persoonlijk. Nooit misleidend. Beschikbaar voor allen. Deze hoop is Jezus Christus. Gegrepen door Hem, streven wij Hem dagelijks te volgen. En willen wij dat Hij ons en onze wereld verandert. En we verlangen dat de mensen rond ons hoop vinden in Hem. Wij streven ernaar mensen van hoop te zijn. Het is een fantastische samenwerking, samenvatting, hoe dat wij ook vandaag in hoop moeten leven. Niet alleen hoop op de wederkomst, maar ook gewoon in ons dagelijks leven. Ook als we het evangelie verkondigen. Ook als we voor mensen bidden. Wij zijn mensen van hoop. Een echte christen is in die geloofshoop een optimale optimist. Hoort u daarbij? Leeft u met hoop? Niet alleen dat de Heer straks terugkomt op de wolken, daar kom ik straks nog op terug. Maar ook gewoon elke dag nu. Als de zon opgaat, als er een nieuwe dag komt. Om de Heer weer opnieuw te dienen. En om met Hem te wandelen en te leven. Dus deze drie dingen gaan tezamen. En daarom zegt Paulus tegen deze christenen, jullie zijn eigenlijk een voorbeeld geworden. En dat drukt hij heel krachtig uit in vers 4. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Nou moet je eigenlijk de NBG-vertaling volgen, want daar staat het wat krachtiger. Daar staat dat jullie door God verkoren zijn, dat weten wij. Weet je, dat proeft wat ik wil zeggen. Dat klinkt een beetje radicaler. Jullie zijn door God verkoren, dat weten wij. En hoe weet ik dat dan? Omdat zij christenen zijn die in die inspanning van geloof leven, inspanning van liefde, en in die werkzaamheid van geloof, en in de volharding van de hoop, dat zijn de kenmerken van iemand die uitverkoren is. Uitverkoring is voor sommige mensen een groot probleem, maar als je het begrijpt, is het een geweldige zegen. En Paulus zegt later aan Timotheus, hij zegt, ja, daar is ook strijd, wie hoort erbij, en valse leraars en dat soort dingen allemaal. En dan zegt hij, dit weten wij, dat de Heere kent de zijne. Maar wie de naam van de Heere noemt, breken met de ongerechtigheid. Dat is een medaille met twee kanten. Dus de kant van God en dus de kant van ons. Ja? En dan zegt hij hier, en dat jullie verkoren zijn, zegt hij, dat weten wij, want jullie dragen het kenmerk. Op de parking hier staan een heleboel auto's, de een al mooier dan de ander. Maar er is er eentje bij, die heeft een wat vreemd nummerplaat. Een andere kleur. 1, en dan staan er een paar letters, en dan 3, 7, 8. En die is van mij. Hoe weet ik dat? Wel, er zit een kentekenbewijs op die auto. Ja? Het inschrijvingsbewijs, wij noemen dat in de volksmond het kentekenbewijs. Nou, hier hebt u het kentekenbewijs van mensen die uitverkoren zijn. Die met Jezus horen, die met hem wandelen. Die elke keer weer opnieuw in geloof vasthouden. Die elke keer weer opnieuw een inspanning willen doen voor de liefde. En die elke keer vasthouden aan die hoop. Dat is het kenmerk van een christen. En collectief. Want Paulus schrijft niet aan individuele mensen. Helemaal in het begin, ik heb dat even overgeslagen. Maar die brief is gericht aan de gemeente die in God is. En die in Thessalonica op deze wereld samenkomt. Dus het is ook collectief voor ons allemaal tezamen. Wij zijn de gemeente van de Heer Jezus Christus. En deze kenmerken wil de Heer in onze gemeente zien. En de duivel valt ons aan. En daarom moeten we elke keer weer opnieuw aan die werkwoorden denken. En elkaar daarin helpen. Om zo gemeente van de Heer Jezus te zijn. Dat is het eerste. Het tweede is, die mensen zijn dan op een gegeven moment voorbeelden geworden. Waarom? Dan staat er in vers 6. En gij zijt navolgers geworden, toen u het woord aannam, te midden van verdrukking en blijdschap met de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent. Voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. En dan tot vers 8 gaat het verder in die voorbeeldfunctie. Dus Paulus is dan gekomen, die heeft het evangelie gepredikt. En dan staat er dat dat gepaard ging met kracht. Te midden van vele verdrukking hebt u dat met de blijdschap van de Heilige Geest aangenomen. Want uit uw midden heeft het woord ook weer klonken. En dus die verkondiging, vers 5, de evangelie, dat was niet alleen met woorden, zegt hij, maar ook in kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. Nou, evangelieverkondiging met kracht wordt ook nogal eens uitgelegd dat er dan wonderen en tekenen gebeuren. En dat kan. En daar moet u niet bang voor zijn. Want soms denk ik dat wij evangelische christenen wel een beetje huiverig zijn, een beetje bang zijn. En dat komt omdat er extremiteiten zijn. Maar omdat er extremiteiten zijn, moeten we niet Gods kracht beperken dat hij niet vandaag ook wonderen en tekenen kan doen. En dat hij geneest. Maar hij geneest niet iedereen. Hij geneest niet altijd. Maar van tijd doet hij dat soort dingen. We hebben in Polen, omdat ik heb dat nu eventjes geciteerd, een situatie meegemaakt van een man die echt verslaafd was aan de drank. Jacek heet hij. En die Jacek kwam tot bekering. Hij was een beetje een asociaal figuur, die maakte bloemetjes van koperdraad, weet je wel, en dan verkocht hij dat, kon hij weer een beetje drank kopen, zo dat soort type. Maar die kwam tot bekering en we hebben gebeden met een paar broeders dat hij bevrijd zou zijn van de zucht naar drank. We hebben hem de handen opgelegd, we hebben tot God geroepen, de Heer, die man zijn leven wordt verwoest door de drank. Maak hem vrij, maak hem vrij. En ja, dat gebeurde ook. Dat is gedaan met drinken. Totdat hij een dag of 10 later met zijn oude kameraden kwam. Weet je wel. En ze, ja, ze kom jong. Drink er een. Nee, dat doe ik niet meer. Ik ben een gelovige geworden. Nee, dat doe ik niet meer. Kom aan, ja. Zeg, wat een flauwekul zeg. En zoals je dat soms in een cowboyfilm ziet. Zo'n glas whisky op een tafel. Gleden ze dat over de tafel naar hem toe. Weet je, pak het maar. En dat kwam tot bij hem en hij strekte zijn hand uit om hem te pakken. En dat ging niet meer. Hij zei, er was iets dat sterker was dan ik. Iets wat mijn hand pakte en terughield. Ik kon niet. Hij zegt, vrienden, God heeft me bevrijd. Jezus heeft me bevrijd. Jezus heeft iets gedaan wat sterker is dan wat dan ook. Ik kan niet meer. En ik wil ook niet meer. Zo kan God handelen. En daar moeten we niet bang voor zijn. Daarom moeten we bidden in geloof. Daarom moeten we prediken in geloof. Daarom moeten we leven in geloof. Maar in Thessalonica, als je dat leest, de stichting en ontstaan van de gemeente in Handelingen 17, zijn geen wonderen vermeld. Dus Paulus bedoelt duidelijk niet hier dat het gaat over wonderen en tekenen. Hij bedoelt dat het gekomen is in de kracht van de Heilige Geest door de verkondiging van het woord. En dat is eigenlijk de vervulling van Johannes hoofdstuk 16. Waar de Heer zegt, ik zal dan de Heilige Geest sturen, de trooster. En hij zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Van zonde omdat ze in mij niet geloven, van gerechtigheid omdat ik heen ga tot de Vader. En van oordeel omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Dus het is de Heilige Geest die overtuigt. Die die woorden van Paulus en Silas en Timotheus heeft gebruikt. En die heeft die mensen doen verstaan. Dit is echt. Oh, ik moet hier blijven, denk ik. Die hebben dat aangeproefd. Dat zijn Gods mannen. En de Geest heeft hen geraakt. Is die genezen? Oké. Begrijp je, die verkondiging kwam met overtuiging, maar niet alleen met menselijke overtuiging. Zij verkondigden het woord van God en de Heilige Geest bevestigde dat in hun harten. Zoals er in Hebreeën staat, het woord van God is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En wat doet het? Het scheidt de overleggingen en gedachten van de harten. En die mensen werden zich bewust dat ze zondaar waren. Ze werden zich bewust dat Jezus de Messias was. Werden zich bewust dat het kruis de redding brengt. Want het woord schift. En ik vind het eigenlijk geweldig, ook voor ons vandaag. Wij leven in die moeilijke wereld waar niemand meer wil horen van de evangelie. Maar je moet niet bang zijn om het woord te gebruiken. Het is als een zwaard. En als iemand een zwaard heeft, zegt, kijk, daar kan ik je mee verwonden. Zo. Dat is onzin, dat is een rubber zwaard, weet je, zoals in een circus gebruiken of zoiets. Wat moet je dan doen om te bewijzen dat het een echt zwaard is? Gewoon een beetje prikken. Een beetje gebruiken, ja. En dan doet het zijn werk. Wij moeten het woord van God gebruiken. Want God spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. En het is in die kracht en in de Heilige Geest dat deze mensen dat gehoord hebben en beleefd hebben. En daardoor eigenlijk tot geloof gekomen zijn. En weet u, dat is ook een wonder. Dat is ook een bovennatuurlijke werking. Want Jezus zei tegen Nicodemus, zegt Nicodemus, je moet van boven geboren worden. Want de wind waait waarheen je wil. Je weet niet waar het vandaan komt, je weet niet waar het heen gaat. Maar je moet van boven geboren worden. En je bent een leraar in Israël en dat begrijp je niet. Ja? Nou, wij moeten ons bekeren, dat is onze verantwoordelijkheid. Dat is de oproep die we van de Heer krijgen uit de Bijbel en van wie tot ons komt met het evangelie. Maar dat is de menselijke kant, dat is de bekering. Maar de wedergeboorte, dat is van God. Dat is van God. Wij kunnen nooit iemand wederom geboren doen worden. Dus elke keer, als dat gebeurt, is het een wonder van God. Is er weer eentje geboren? Is er weer eentje geboren? Is er nog eentje geboren? En sommigen wordt er een tweeling geboren. Of drieling. Begrijp je? Het is Gods werk. Het is Gods werk. En hij doet dat. En wat wij moeten doen is, we moeten geloven dat hij dat vandaag nog doet. En we moeten geloven dat dat ook tot uitdrukking moet komen, dat we de liefde hebben om het de mensen te zeggen en nog eens te zeggen. Niet op een vreselijke, akelige manier, want dat is geen liefde. Maar ze wel helpen. En dat is hoe dat eigenlijk werkt. En zo worden we een nieuwe schepping. 2 Korinthe 5 vers 5. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Wij zijn wederom geboren in Christus. En dat is alleen maar God die dat kan doen. Maar nu staat er hier dat deze mensen, die eigenlijk een voorbeeld zijn, dat die, vers 6, met grote blijdschap het evangelie hebben aangenomen. Maar die worden vervolgd. Met grote blijdschap, terwijl ze vervolgd worden. En dat kunt u lezen in hoofdstuk 2 en 3. Dat is een contradictie. Hoe kan je nu blij zijn als je vervolgd wordt? Ja? Nou, dit is de blijdschap van de Heilige Geest. En wat is de vrucht van de Geest? Liefde, blijdschap, goedheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Ja? En dus is de werking van de Heilige Geest dat eigenlijk de omstandigheden zijn secundair. Primair is Gods Geest komt in ons, wil leven door ons, wil ons leiden en wil die vrucht van de Geest in ons leven geven. En ik heb u gebed gevraagd voor Walt en ik zie dat in Walt. Hij begrijpt er nog maar heel weinig van, maar ik zie hoe God in zijn leven werkt. En dat is het wonderlijke van het evangelie. En daarom moeten wij iedere keer weer opnieuw terugkeren tot dat basispunt. En ik moet dan wel helpen om als christen te leven. En ik moet natuurlijk ook zelf als christen leven en u ook. Zie je? En soms is dat moeilijk, soms moet je keuzen maken. Ja. Maar weet u, het christenleven lijkt op een elektrische fiets. Zijn er mensen die een elektrische fiets hebben? Natuurlijk. Natuurlijk, hoef dat niet te vragen. En hoe werkt een elektrische fiets? Ja, je moet wel de dynamo aanzetten, hè? Maar de batterij. Maar één keer als dat aanstaat, wat moet je doen? Je moet je voet op dat pedaal zetten en dan moet je duwen. En dan word je bekrachtigd. Dan word je bekrachtigd. Dan gaat die fiets. Als je niet peddelt, word je niet bekrachtigd. Klopt dat? Dus je moet eigenlijk elke keer zelf je voet erop zetten en duwen en dan word je bekrachtigd. En dat is hoe wij als christen moeten leven. Stap uit de boot. Loop op het water. Doe wat God zegt. Als wij in gehoorzaamheid achter hem aangaan en doen wat hij zegt, dan bekrachtigt hij ons. En zo zijn we voorbeelden. Wij zijn navolgers, maar dan zijn we tegelijkertijd ook weer voorbeelden. En het derde dan is die hoop. Volharden in die hoop. En daar komt Paulus dan hier aan toe, in vers 8, 9 en tot 10. Daar. Hij zegt, want jullie zijn ook... Het woord heeft uit jullie midden geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaia, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid. Dus hier zijn een aantal aanduidingen hoe dat die mensen in die hoop en vanuit die hoop leven. Ze hebben het niet alleen dankbaar voor zich aanvaard, ze willen het ook delen met andere mensen. En ze willen ook delen en zorgen voor de apostelen. En wij hebben vandaag ook een verantwoordelijkheid om voor zendelingen te zorgen, te bidden, ze financieel te steunen, te horen hoe het gaat en kijken of je kan helpen. Fijn dat jullie kaartjes sturen aan iemand die jarig is in Thailand. Ja, dat is maar één tekentje. Maar wij moeten als gemeente die mensen die door God geroepen en gezonden zijn, omringen, zoals hier deze mensen. En dat is een teken van die inspanning van liefde. Dat is een teken van die inspanning van geloof en van inspanning van liefde. Nu ben ik even in de war. Van de hoop. En dus op deze manier leven ze, op deze manier handelen ze. Maar niet alleen dat ze dat voor die mensen zo moeten zorgen, maar ook dat ze zelf verkondigen. Want uit uw midden heeft het woord geklonken. Dus twee dingen. Ze zorgen voor zendelingen, apostelen. En zelf verkondigen ze ook vers 9, want ze vermelden zelf van ons hoe dat we bij uw ingang hebben gekregen. En dan komt hij aan het laatste stukje, dat zij leven vanuit die hoop. Hij begint met te zeggen in vers 9, tweede gedeelte, hij zegt dat jullie je van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. Nou, dat is een omgekeerd leven, dat is een bekeerd leven. Vroeger gingen die mensen naar de tempels en dat waren de afgodendiensten. En er was ook heel veel tempelprostitutie daarbij. Maar ze hebben zich bekeerd, ze hebben hun rug er naartoe gekeerd en nu dienen ze de levende en waarachtige God. En dat is hoe een bekering moet zijn. En als iemand dus wederom geboren is, is dat ook weer een van die tekenen van dat hij echt bekeerd is. Nou, wat zijn onze afgoden waar wij ons van moeten bekeren? Wij leven natuurlijk ook in een wereld vol egoïsme, eerzucht, zelfzucht. Maar vooral de mammon. De mammon. En de Bijbel noemt ook de mammon als de afgod. En voor je het weet kom je in de greep van de mammon. En die mammon is eigenlijk een boze macht. Het egoïsme, het hebberige en het is nooit genoeg. Hebzucht. De zucht naar geld. Nou, je moet je bekeren van die mammon. En hoe doe je dat? Je moet die mammon je dienstknecht maken. Ik ga niet de mammon dienen. De mammon gaat mij dienen. En hoe doe je dat dan? Wel heel eenvoudig. Je moet regelmatig geld weggeven. Toch? Die mammon krijgt mij niet in zijn macht. Ik zal nog maar eens wat weggeven. Moet je dat wel bidden doen en opletten hoe je dat doet. En misschien moet je ook advies hebben. Maar geef maar regelmatig wat weg. Geven is een Bijbels christelijk aanduiding. Geef maar, geef maar. En ongelooflijk hoe bevrijdend het werkt als je geeft. Sommige mensen maken van de tienden geven een gebod. Ik weet niet of dat goed is. Je moet misschien iets meer geven dan de tienden. Maar in ieder geval, je moet je niet laten grijpen daardoor. Je moet je omkeren. En dat is wat deze mensen gedaan hebben. Ze hebben zich bekeerd van de afgoden, om de levende God te dienen. En dan vers 10. En uit zijn zoon de hemel te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt. En dit is zo fantastisch. Wij verwachten hem uit de hemel, die uit de doden is opgestaan. Jezus Christus heeft de dood overwonnen. Jezus Christus heeft het laatste woord. Daarom zijn we zo zeker van de wederkomst, omdat hij de dood heeft overwonnen en uit het graf is opgestaan. En hem verwachten we op de wolken. Namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toren. En is dat niet een geweldige belofte? De grote verdrukking komt eraan. God gaat niet toestaan dat deze wereld in de goddeloosheid blijft leven. God gaat niet toestaan dat die wereld voortdurend hem treitert en misprijst. God gaat afrekenen met de zonde. Maar, wij weten, als u verder leest in deze brief, Thessalonicense brief, dan zie je ook dat hij zegt, ja, hem verwachten wij. De doden zullen opstaan als de bazuin klinkt. En we zullen de Here tegemoet gaan in de lucht. Wat een geweldige belofte dat we dat mogen weten. Straks komt de Here Jezus terug op de wolken. En hij zal zijn gemeente tot zich nemen. En zo mogen wij bij de Here zijn, bevrijd van alle ellende en ziekte en pijn en moeite en droefheid. Alle dingen worden nieuw. Alle dingen worden nieuw. En daar leven wij naartoe. En dat moet ons voortdurend op ons kompas houden, op het noorden. We moeten voortdurend op Jezus gericht zijn. In zijn lijden, het kruis, en in zijn opstanding uit de doden en in zijn wederkom op de volk. We gaan een ogenblik stil zijn. Kunt u gewoon even over nadenken. Om af te ronden wil ik nog één opmerking maken. Er is een moskee hierachter, heb ik begrepen. Maar er komen ook heel veel moslims tot bekering. En er is een boek wat ik u zou willen aanraden. En dat heet Er waait een wind in het huis van islam. En dat gaat over de hele wereld islam en wat God aan het doen is. En er komen heel veel mensen tot bekering. En ook wonderlijke verhalen, maar dat moet je echt lezen. Het is heel nuchter, het is heel goed, het is goed onderzocht. Maar die man die dat onderzoek gedaan heeft, die vraagt aan die mensen die uit die islam tot bekering gekomen zijn. Hij zegt, zijn jullie nu christen? En zegt, nee. Die naam christen is te beladen met de kruistochten en alles wat er geweest is vroeger. Ja, wat zijn jullie dan? Wij zijn Jezusvolgers. Wij zijn Jezusvolgers. Wij willen genoemd worden Jezusvolgers. En ik heb dat gelezen en ik vond dat fantastisch. En ik had een beetje nadien een babbeltje met iemand en die zegt, ja, maar Jan, je bent toch een christen? Ik zei, nee, ik ben geen christen. Ah, ik dacht dat jij een christen was. Ik zei, nee jong. Ja, wat zei het gedaan? Ik zei, ik ben een Jezusvolger. Jezusvolger? Dat snap ik niet. Leg dat eens uit. Oh, met plezier, hè? Begreep je? En dat opent deuren om het evangelie te verkondigen wat een Jezusvolger is. En ik vond het eigenlijk geweldig. En dat is wat ik vanmorgen gezegd heb tegen u. Samengevat, de hele preek. Wees afhankelijk van God en in zijn kracht een Jezusvolger. En als u het daarmee eens bent, dan zegt u maar samen met mij. Amen. Vader, wij danken u. Dat u zoveel geduld met ons hebt en dat u bezig bent ons elke keer weer opnieuw een stapje verder op te voeden, te leiden op de weg van u. En ik bid u, Vader, voor de gemeente Rehoboth en voor mezelf en voor de christenen die we kennen rondom ons heen, Heere, dat wij navolgers mogen zijn die tot voorbeelden worden. En we zien uit, Heer Jezus, naar uw komst. Kom spoedig, Heer, dat bidden wij u. Amen.